Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, zingen met elkaar tot voortzetting van deze dienst uit de 10 geboden des Heren. Het eerste en het zevende vers. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. Waar hij deze woorden horen deed, gij zult niet doodslaan, noch u wreken. Breek nooit de echt, steelt niemands goed. Gij zult geen valse getuigenis spreken, bemint elk met een vroom gemoed. We noemden u uit de 10 geboden des Heren het eerste en het zevende vers. Gods heilig en dierbaar woord zal u vanmorgen worden voorgelezen uit Lucas 6, de versen 17 tot en met 38. We noemden u Lucas 6, vers 17 tot en met 38, maar stellen we ons vooraf onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. In aansluiting zingen we dan uit Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen en wat er verder volgt.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is. Nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. In Lucas 6 vanaf vers 17 tot en met 38. En met hen afgekomen zijnde stond hij op een vlakke plaats, en met hem de scharen zijner discipelen, en een grote menigte des volks van geheel Judea en Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon, die gekomen waren om hem te horen, en om van hun ziekten genezen te worden, en die van onreine geesten gekweld waren, en zij werden genezen. En al de scharen zochten hem aan te raken, want er ging kracht van hem uit, en hij genas hen allen. En hij zijn ogen opslaande over zijn discipelen zeide: zalig zijt gij, armen, want uwer is het koninkrijk Gods. Zalig zijt gij die nu hongert, want gij zult verzadigd worden. Zalig zijt gij die nu weent, want gij zult lachen. Zalig zijt gij wanneer u de mensen haten, en wanneer zij u afscheiden en smaden, en uw naam als kwaad verwerpen, om des zoons des mensen wil. Verblijd u in die dag en zijt vrolijk, want zie, uw loon is groot in de hemel. Want hun vaders deden desgelijks de profeten. Maar wee u, gij rijken, want gij hebt uw troost weg. Wee u, die verzadigd zijt, want gij zult hongeren. Wee u, die nu lacht, want gij zult treuren en wenen. Wee u, wanneer al de mensen wel van u spreken, want hun vaders deden desgelijks de valse profeten. Maar ik zeg u lieden, die dit hoort, hebt uw vijanden lief, doet wel degenen die u haten, zegent degenen die u vervloeken, en bidt voor degenen die u geweld doen. Degene die u aan de wang slaat, biedt ook de anderen, en degene die u de mantel neemt, verhinder ook de rok niet te nemen. Maar geef aan ieder die van u begeert, en van degene die het uwe neemt, eis niet weder. En gelijk gij wilt dat u de mensen doen zullen, doet gij hun ook desgelijks. En indien gij lief hebt die u lief hebben, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars hebben lief, degene die hen lief hebben. En indien gij goed doet, degene die u goed doen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars doen hetzelfde. En indien gij leent degene van welke gij hoopt weder te ontvangen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars lenen, de zondaars opdat zij even gelijk weder mogen ontvangen. Maar hebt uw vijanden lief en doet goed en leent zonder iets weder te hopen. En uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen des Allerhoogsten zijn. Want hij is goede tieren over de ondankbaren en de bozen. Wees dan barmhartig, gelijk ook uw vader barmhartig is. En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden. Verdoemt niet, en gij zult niet verdoemd worden. Laat los, en gij zult losgelaten worden. Geeft, en u zal gegeven worden. Een goede, neergedrukte en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met dezelfde maat waarmede gij lieden meet, zal u lieden wedergemeten worden.
Terwijl wordt gecollecteerd voor diaconie aan kerk, zingen we uit Psalm 119, vers 49, 51 en 53. Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Ik heb mijn voet geweerd van kwade paan, opdat ik steeds uw woord zou onderhouden. En uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht, om het donker op te klaren. We noemden u Psalm 119, vers 49, 51 en 53. Gemeente, wat wil God in het zesde gebod? Daarvoor gaat het vandaag in de preek. De preek vanuit zondag 40 van de Heidelberger Catechismus. Laten we die zondag eerst samen met elkaar lezen. Vraag 105, wat eist God in het zesde gebod? Het antwoord dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteer, haat, kwets of dood. Maar dat ik alle raakgierigheid afleg, ook mijzelf niet kwets of moedwillig in enig gevaar begeef, waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Je hoort, jongens en meisjes, als ik dit antwoord voorlees, dat het gaat over wat de Heere zegt dat je niet mag doen. Vraag 106, maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. Het antwoord luidt, God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid haat en zulks alles voor een doodslag houdt. Je hoort, jongens en meisjes, dit antwoord gaat over de vraag waar dat slechte vandaan komt. Uit welke wortel, uit welke bron. Vraag 107, waar is het genoeg dat wij onze naasten, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Het antwoord luidt nee, want God verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naasten lief hebben als onszelf, en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade zoveel als mogelijk is afkeren, en ook onze vijanden goed doen. Je hoort, jongens en meisjes, dit laatste antwoord gaat over wat een kind God door genade wel doet. Eerst ging het over wat je niet mag doen, en nu gaat het over wat een kind van God door de genade van de Heere wel doet. Gemeente, wat is eigenlijk de bedoeling van het steeds weer bespreken van de 10 geboden? Van de bespreking vandaag van het zesde gebod. Je zou dat kunnen samenvatten met 3 woorden. Het doel van die steeds weer terugkerende bespreking is, ten eerste dat we zouden zwijgen voor God. En ten tweede dat we zouden vluchten, dat we anders zouden gaan leven. Dus het doel van steeds weer terugkerende bespreking van de geboden is dat we zouden gaan zwijgen, gaan vluchten en anders zouden gaan leven. Ik zal dat proberen uit te leggen. Het eerste doel is dat we zwijgen zouden. Je weet, jongens en meisjes, als de Heere Jezus gekruisigd wordt op Golgotha, dan wordt hij niet alleen gekruisigd. Op die heuvel staan 3 kruisen. Wie worden er gekruisigd? 2 boeven, 2 moordenaars. En daartussen de man die nooit zonde gekend of gedaan heeft, de Heere Jezus. Zij, die 2 moordenaars, spotten met hem. Ze lasteren hem, net als dat iedereen dat doet. Anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet verlossen. Als hij dat doet, dan zullen we geloven dat hij echt de Zoon van God is, zoals hij gezegd heeft. Ze spotten met hem, totdat een van die 2 mannen stiller wordt. Hij gaat zwijgen. Hij gaat inzien dat hij geen pechvogel is, omdat hij toevallig door de Romeinen is opgepakt en straf moet ondergaan. Hij gaat door het werk van de Heere in zijn hart inzien dat hij tegen God gezondigd heeft. En dus zegt hij, mijn straf is rechtvaardig, het is mijn verdiende loon. Hij spot niet meer, hij heeft geen commentaar meer, hij heeft geen weerwoord meer, hij heeft geen excuus. Hij zwijgt. Zondag 40, de bespreking van het zesde gebod, heeft de bedoeling om ons het zwijgen op te leggen. Het tweede doel van de bespreking van de geboden is dat we vluchten zouden. Ik bedoel te zeggen dat we zouden gaan doen wat hij, die moordenaar aan het kruis ook deed. Hij wist, hij geloofde, hij voelde, ik ben schuldig. Ik heb de wet van God overtreden. Maar hij deed niet wat veel mensen wel deden en doen. Afwachten, berusten, excuses bedenken. Wat deed hij dan wel? Hij vluchtte naar de Heere toe. Hij bad, Heere, denk aan mij. Wees mij genadig. Zondag 40. De bespreking van het zesde gebod wil ons in die nood brengen. Opdat we zouden gaan vluchten tot God en zouden gaan bidden om vergeving en genade. En het derde doel van deze bespreking is dat we anders zouden gaan leven. Ja, want als de Heere zijn kinderen vergeving van zonden geeft, dan is het niet de bedoeling dat zij doorleven in zonden. Het is niet de bedoeling dat we zeggen, laten wij maar in de zonde blijven leven. Hoe meer zonde we doen, hoe meer genade we krijgen. Het doel van het werk van God in ons hart is dat we anders zullen gaan leven, in een nieuw leven, in een nieuwe gehoorzaamheid. Nee, dat is geen eigen prestatie. Dat kan alleen maar als we iedere dag kracht en genade van de Heere krijgen, om naar de wil van de Heere te leven. Zonder die genade, zonder die kracht van de Heere, vallen we in de zonde. Zondag 52 van de catechismus zegt, in antwoord 127, wij zijn van onszelf zo zwak, dat wij niet één ogenblik staande kunnen blijven. Heeft de Heere Jezus het zelf ook niet gezegd? Ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Zonder mij kunt u niets doen. Daarom zingen we vaak na het voorlezen van de wet, gun. Dat wil zeggen, geef ons door het geloof in Christus, wat? Krachten. Want wij hebben van onszelf geen krachten. Maar geef ons door het geloof in hem krachten om die geboden te doen uit dankbaarheid. Gemeente, jongens en meisjes, met dat in ons achterhoofd, luisteren we vanmorgen ook naar de wil van de Heere in het zesde gebod. Het thema voor de preek is, wat wil de Heere in het zesde gebod? En we letten achtereenvolgens op, ten eerste wat de Heere zegt dat we niet mogen doen, ten tweede waar dat slechte vandaan komt, en ten derde wat een kind van God door genade wel doet. De catechismus zegt, ik mag mijzelf of iemand anders niet onteren, haten, kwetsen of doden. Niet onteren. Niet iemand anders zijn of haar eer afnemen. Welke eer? De eer die God aan ons mensen gegeven heeft. Namelijk dat wij geschapen zijn naar zijn beeld. Wij mensen hebben het leven van de Heere gekregen. Toen Adam geschapen werd, toen blies de Heere in zijn neus. En toen ging Adam leven door de adem van de Heere God. Dus onze levensadem is van God. De mens is niet zomaar een ding, maar iemand die door God geschapen is. Dus mag je niemand die eer afnemen. Je mag niemand onteren. Je mag niet zeggen, jij bent dom, jij bent stom. Je ziet er lelijk uit, jij doet raar. Ik vind jou niet mooi. Jouw velletje is bruin of zwart. Je hebt rare kleding. Je hebt lelijke piekharen en een nare pukkel op je neus. Je ogen staan scheef. Je oren zijn te groot. En dus mag jij lekker niet op mijn feestje komen. Je zegt dat is lelijk. Dat is gemeen. Ja, dat is het ook. Pesten heet dat. Heel lelijke dingen zeggen over iemand. dat is verkeerd. Dat is zonde. Want je zegt lelijke dingen over een jongen of over een meisje die door God gemaakt is. Pesten is dus zonde tegen God. En ook tegenover de medemens. Maar toch gebeurt het wel op school, onderweg, de catechisatie of vereniging. Niet doen, jongens en meisjes. Niet doen, ouderen. Je onteert er het beeld van God mee. Je tart God ermee. En als je gepest wordt, jongen of meisje, vertel het dan maar eerlijk thuis. Op school, op de catechisatie of op de vereniging. Zodat we je kunnen helpen. Niet onteren, niet pesten. En, dat is het tweede, niet haten. Je voelt dat gaat verder. De broers van Jozef haten hem. En uiteindelijk leiden het ertoe dat ze hem probeerden te doden. Misschien heb jij ook wel een verschrikkelijke hekel aan iemand. Je haat zo iemand. Dat is niet goed. Niet onteren, niet haten. En het derde, niet kwetsen of verwonden. Niet iemand anders slaan, schoppen, knijpen, krabben of erger. Niet iemand beschadigen of verwonden. Zoals Petrus deed toen hij met het zwaard het rechte oor van Malchus eraf sloeg. Je kan trouwens ook jezelf pijn doen. Jezelf kwetsen of beschadigen. Door te snijden of te krassen op je armen of benen of andere plaatsen. Niet doen. Stop ermee. Zoek hulp. Niet onteren. Niet haten. Niet kwetsen. En, want daar kan het uiteindelijk allemaal op uitlopen, niet doden. Kain had een verschrikkelijke hekel aan Abel, zijn broer. En op een dag sloeg hij hem dood met een knuppel. Wat doe je dan eigenlijk als je iemand vermoordt? Dan neem je hem of haar af wat God aan die ander gegeven had. De adem. Dan kwets je niet alleen je medemens. Je doet niet alleen iets heel ergs tegen een mens. Maar je doet vooral ook iets heel ergs tegen God. Met wat? Ja, je kan het doen met een knuppel, een mes of een pistool. Dan ga je de gevangenis in als je tenminste opgepakt wordt. Maar het kan ook veel subtieler. Het kan veel onzichtbaarder. Je kan klein, onzichtbaar leven in de vroege zwangerschap doden door een abortus. Of door een abortief werkend anticonceptiemiddel. Niet doen, jongens, niet op aansturen, niet dwingen. Meisjes, houd je baby, spaar je zwangerschap, er is hoop. Je weet niet wat je later mist als je je zwangerschap laat afbreken. Het kan subtiel, onzichtbaar, aan het begin van het leven, maar ook aan het einde van het leven. Praat goed met de dokter als familie over het doel van dat morfinepompje, over wat het doet en over wat het niet doet. En leg ouderen van tevoren dingen vast, zeker ook de wijze waarop u wel of niet sterven wilt. Maar, zegt de catechismus, het kan nog subtieler. Niet alleen met de daad, maar ook met, het kan ook met gebaren. Je weet wel, jongelui, zo'n dreigend, snijdend gebaar met je wijsvinger als een mes door je keel. Het kan met woorden, stik, krijg een nare ziekte. Het kan met je ogen, blikken, kunnen doden. Het kan onzichtbaar zonde worden. Je kan iemand doodzwijgen. Het kan met gedachten. Haman zag in gedachten Mordechai al hangen aan de galg. Je kan in je gedachten iemand verwensen, iemand toewensen dat hij sterven zal. Niet doen, zegt de catechismus. Leg af de wraakgierigheid. Je bent belust op wraak. Je hart is vol wrevel. Je denkt, ik moet, ik zal het hem of haar betaald zetten. En zo blijft ondertussen die familieruzie jaar in jaar uit bestaan. Paulus zegt tegen de Colossenzen, maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. En breng ook jezelf, het gaat niet alleen over anderen, maar ook over jezelf, breng ook jezelf niet expres in gevaar, bijvoorbeeld door heel gevaarlijke dingen te doen, door zogenaamd heel stoer de straat over te steken zonder te kijken, door heel hard te rijden, door aan het verkeer deel te nemen terwijl je gedronken hebt. Je kunt jezelf van het leven beroven, jezelf doden door veel te veel te drinken of door je lijf te verwoesten met roken. Dat is zonde tegen God. Het doden van jezelf door zelfmoord te plegen is ook een heel erge zonde. Er kunnen omstandigheden in het leven zijn die mensen ertoe dringen. Nee, ik bedoel niet op die heel bewuste zelfgekozen dood van mensen die met vol bewustzijn zelf beslissen over leven en dood als een ultieme daad van verzet tegen een God die leven geeft en leven neemt. Maar er zijn ook mensen die worstelen met ernstige somberheid, met stemmen, met angst en eenzaamheid, zodat ze geen uitzicht meer hebben, zodat ze in hopeloosheid de weg niet meer weten, soms overrompeld door een psychische kwaal, door vlagen van verwardheid van denken, waarin gedachten van zelfmoord omhoog kunnen komen, waarin mensen soms tot de impulsieve daad zelf kunnen komen. Het oordeel over het eeuwige lot van de zelfmoordenaar komt ons niet toe. Het is zonder meer duidelijk dat zelfdoding een ernstige zonde is, dat God al zijn kinderen daarvoor bewaart. Dat lees ik nergens in de Bijbel. Er zijn voorbeelden te over van kinderen van God die in ernstige zonden vallen. Nogmaals, dat het een heel erge zonde is, dat staat vast. Maar de Bijbel zegt ook, oordeelt niet. Dat wil zeggen, vel geen eindoordeel, opdat u niet geoordeeld wordt. De voorbeelden die in de Bijbel staan, in totaal 6, zijn allemaal voorbeelden van mensen die geleefd hebben, die zich gewenteld hebben in de zonde. Als Simson sterft, is dat een daad van zelfopoffering, maar geen daad van bewuste zelfdoding. Dat laatste geldt wel van de 6 zelfmoordenaars die in de Bijbel genoemd worden. Van een van hen, koning Zimri, staat letterlijk in de Bijbel dat hij stierf om zijn zonde die hij in zijn leven gezondigd had. Lees het maar na in 1 Koningen 16, versen 15 tot en met 20. Laat ik vanmorgen vooral dit zeggen. U die hier soms of vaker mee worstelt, doe u zelf geen kwaad. Houd in gedachten, ook op de moeilijkste momenten van uw leven, het woord van de Heere Jezus, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Vlucht met uw wanhopige gedachten tot God en zeg biddend, Heere, denk toch aan mij. U zegt, nou, tot nu toe valt het, als ik zo luister naar de inhoud van het 6e gebod, erg mee. Met mij? Zo'n uitspraak heb ik vaker gehoord. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, moordenaars, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Voordat u meer gaat zeggen, volg het voorbeeld van de moordenaar aan het kruis. Zwijgen. Kijk eens eerlijk in uw hart. Hebt u nooit uw naaste vriend of vijand in uw gedachten onteerd? Of met een woord gekwetst? Bent u vrij van haat? Johannes schrijft: een iegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager. En u weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Daarmee spreekt Johannes, en daarmee spreekt de Heere over uw leven het oordeel uit. U hebt het eeuwige leven niet, zolang u blijft wie u bent. Zeker, je kunt voor het oog leven naar de letter van de wet. Nooit iemand anders met een mes achterna gezeten, nooit iemand vermoord. Maar, zo zegt Paulus, toen het gebod in mijn leven gekomen is, toen werd de zonde levend. Eerst leefde ik zonder de wet, stipt volgens de wet, maar in mijn hart toch zonder de wet. Maar toen God die wet me als een spiegel ging voorhouden, toen werd de zonde levend. Zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. Toen stierf die nette mens. Toen ging ik zwijgen. En toen bekende ik aan u, o Heere, oprecht mijn zonde. Toen verborg ik geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan, mijn boze gedachten, mijn boze woorden en werken. U nam die gunstig weg. We gaan het samen zingen uit Psalm 32, het derde vers. Die zal tot u een ieder van de vromen in vindenstijd met ootmoed smekend komen. Een zee van ramp moog met haar golven slaan, hoe hoog zij gaat, zij raakt hem zelfs niet aan. Hoe noemde u Psalm 32 en daarvan het derde vers? u dat wel eens gedaan? Aan de Heere uw zonde beleden, zodat er geen kwaad in u overbleef dat u voor hem probeerde te verbergen. Ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden, de zonden die ik had gedaan. Maar, zo zegt David in Psalm 51, er bleek tot mijn schrik veel meer aan de hand te zijn. Ik ben zelf in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Er zit een verkeerde wortel in mijn hart. En dat gaan we zien in onze tweede gedachte. Je zou kunnen zeggen, dat gaat om de bron, om de wortel van het kwaad. Want antwoord 106 van de catechismus zegt, de Heere leert ons ondertussen ook dat hij de wortel, de bron waar het allemaal vandaan komt, van de doodslag, namelijk nijd, haat, toorn en wraakgierigheid, haat en zulks alles voor een doodslag houdt. Misschien is uw leven zo netjes als dat van een farizeer. Misschien denkt u, God zal me best heel netjes en voorbeeldig vinden, zeker als hij mij vergelijkt met iemand anders. Maar ik moet u teleurstellen. God haat de wortel van het kwaad in ons hart. Deze wortel van het kwaad dat u anderen soms het licht in de ogen niet gunt, en dat uw hart soms zo vol is van wrevel en afgunst, dat u graag zou zien dat God anderen iets betaald zou willen zetten, dat alles houdt God voor moord. Hier komt Nathan binnen, die zegt, u bent die man, u bent die vrouw. Koning, u lijkt wel voorbeeldig, maar God heeft uw hart en uw wegen gezien en uw gedachten doorgrond. U bent, en het wordt geschreven op de wand van uw hart en leven, u bent gewogen, gewogen en te licht bevonden. O, laat deze woorden ons toch ontdekken. Laat die ons toch ontdekken aan wie wij zijn. Eerrovers van God. Mensen die zichzelf door de zonde vermoord hebben. Mensen met een hart dat niet anders is dan een bron van moorddadige gedachten. Een moordenaar, dat ben ik. Opdat ik zwijgen zou en zeggen zou, net als de moordenaar aan het kruis, het is rechtvaardig, ik heb uw straf verdiend. Opdat ik net als de moordenaar aan het kruis in de nood van mijn leven van mijzelf af zou zien, zou vluchten en zou zeggen, Heere, denk aan mij, wees mij moordenaar genadig. Dit gebod wil ons met andere woorden een bepaalde kant opdringen. Het wil ons onze zonde laten zien en ons als de pedagoog, als tuchtmeester, als iemand die ons pijnlijk onze zonde en onze onmogelijkheid om onszelf ooit te verbeteren, laten zien en voelen, bij Christus brengen. Hij kende geen zondige nijd, toorn, haat of wraakzucht. Hij stierf op Golgotha niet om zijn eigen zonden, maar hij wilde uit enkel liefde, uit enkel zondaarsliefde met de misdadigers gerekend worden. Niet voor niets wilde hij sterven tussen twee moordenaars. Dat was niet toevallig. Dat was Gods plan en dat was zijn wil. Voor zulke soort van mensen kwam hij. En in dat gezelschap bewijst hij ook zijn genade. Dus als u vanmorgen zegt, zo ben ik niet, dan sluit u uzelf buiten de zaligheid. Als u denkt of zegt dat u beter bent, dan sluit u uzelf buiten. Is dat niet de reden, ouderen onder ons, dat zoveel van u aan de avond van uw leven gekomen moeten zeggen, ik ben nog steeds onbekeerd? Hebt u uzelf niet uw leven lang tot de verkeerde groep van mensen gerekend? U hebt uzelf gerekend bij de goede soort van mensen, bij nette mensen, bij mensen van goede wil, dat het zo goed bedoelen en zo goed proberen. Maar daarmee hebt u uzelf, en kijk God daar dus niet op aan, daarmee hebt u uzelf buitengesloten. U hebt altijd gedacht, het is raar. De Heere zegt slechte mensen zalig te willen maken, maar daar hoor ik helaas niet bij. Kom mensen, er is nog een weg om zalig te worden. De moordenaar aan het kruis, soortgenoot van ons, wijst u en mij de weg. Zwijgen. Zwijgen en zeggen: Heere, u bent rechtvaardig. Ik heb altijd gedacht dat ik goed was, dat ik netjes was, dat ik van goede wil was, dat ik beter was dan anderen. Maar nu blijkt dat het anders is. Ik ben die man, ik ben die vrouw. Ik heb alles gedaan, alles wat kwaad is in uw oog. De wortel van alle kwaad groeit hier van binnen in mijn hart. En de boom van kwaad die daaruit groeit, bloeit en tiert welig. Maar ik heb het nooit eerder gezien. Gena, o God, gena. Hoor hoe een misdadiger, hoe een boeteling pleit. Wat een troost voor u, zoekende, met de zonde worstelende zondaren. Jezus kwam juist voor mensen zoals u. Christus, dat ziet u op Golgotha, bewijst genade in een gezelschap van moordenaars aan een moordenaar. Hij bad voor mensen, juist zoals u. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Bid maar eenvoudig, Heere, denk aan mij. Als jij in je eigen leven iets mag kennen van de genade van die Heere Jezus Christus, die aan het kruis gehangen wilde worden voor en tussen misdadigers, om vijanden met God te verzoenen, dan kan het niet anders. Dan komt er ook een beginsel van nieuw leven, een beginsel van een nieuwe gehoorzaamheid in je hart, van gehoorzaamheid ook aan dit gebod. Dat zien we tot slot nog in onze derde gedachte, wat een kind van God door genade wel doet. Namelijk de eis van de liefde. En het is tegelijkertijd de wens van het vernieuwde hart. Laten we nog een keer samen kijken naar vraag en antwoord 107. Vraag 107, maar is het genoeg dat wij onze naasten, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Het antwoord luidt nee, want God, verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naasten liefhebben als onszelf en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. God liefhebben boven alles, dat is de liefde eis van de wet. En onze naaste als onszelf, dat doen uit dankbaarheid, dat is de roeping van al Gods kinderen liefhebben. Dat je de ander niet doodt, dat is namelijk nog geen bewijs van gehoorzaamheid of van liefde. Want je kan dat ook gewoon niet doen uit egoïsme, uit zelfzucht, of omdat je niet in de gevangenis terecht wilt komen. Maar de kern van gehoorzaamheid is liefde. Je naaste, vriend of vijand, liefhebben als jezelf. Jezelf liefhebben. Dat is het liefhebben van je eigen leven. Als datgene wat God je gegeven heeft. Zeker, het is ondergeschikt aan de liefde tot God. God liefhebben boven alles. Een echte zelfliefde leidt ook niet tot trots of hoogmoed. Eerder en juist tot ootmoed. Want het is een erkenning van wat God aan je gegeven heeft. Paulus zegt, door genade ben ik dat ik ben. Ik ben niet meer van mijzelf, maar ben door genade het eigendom geworden van de Heere Jezus Christus. En dus is het tegelijkertijd ook een mishagen van mijzelf, van mijn oude, zondige ik. Je naaste liefhebben als jezelf, goed doen aan iedereen, bekend of onbekend, Nederlander of buitenlander, van hier of vluchteling, het maakt allemaal geen verschil. Zelfs mijn vijanden moet ik liefhebben als mijzelf. Betekent dat dat ik vooral aardige dingen moet zeggen tegen andere mensen? Nee. De catechismus zegt, je moet het doen, laat het zien. Je moet het, zo staat er letterlijk, bewijzen. Geduld en vrede bewijzen. Zoals Paulus zegt in de Romeinenbrief, indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Zachtmoedigheid bewijzen maar naar het voorbeeld van de Heere Jezus Christus die zei, neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig en nederig ben van hart. En u zult rust vinden voor uw zielen. Barmhartigheid bewijzen, medelijden bewijzen met mensen in nood. Mensen in nood te hulp komen, zoals de Heere Jezus zei, wees dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is. En vriendelijkheid bewijzen, niet als een aangename karaktertrek, maar als een grondhouding, als een levenshouding van een vernieuwd hart. Zoals Petrus zegt in zijn brief, en eindelijk zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk, vergeld niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegend daarentegen, wetende dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegening zou beërven. U vindt dat in 1 Petrus 3, vers 8 en 9. Daartoe zijn wij kinderen van God geroepen. Maar kan ik dat in eigen kracht? Nee, dat kan alleen als ik volmaaktheid vraag, put en krijg uit de volmaakte Christus. Aan het beeld van God, aan het beeld van Christus gelijkvormig worden is geen eigen prestatie. Het is genade en tegelijkertijd opdracht. En dus dringt het ons tot een blijvend gebed. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Eertijds waren wij kinderen van God onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar wanneer de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hebben, maar naar zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes, die, aldus Paulus, God over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. Alleen door het werk van de Heilige Geest kunnen we leren wandelen door de kracht van Christus in het spoor van dit gebod. Als een liefdedienst vanwege de Heere Jezus Christus en zijn werk. Daarom, Heere, doe ik uw gebod oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten, nog nooit verdriet gedaan. Psalm 119, vers 83. Gemeente, jongens en meisjes, luister niet alleen naar zijn woord, maar doe het ook. Wees daders des woords en niet alleen hoorders. Amen. We eindigen met dankzegging. Heren, vanmorgen heeft u ons de weg gewezen. En u roept het tot ons toe. Wees niet alleen hoorders, maar ook daders. Dat we er dan mee bezig gaan, voor het eerst of opnieuw. Dat we in gebed straks zullen gaan, uw aangezicht zoekend. Heere, wees mij genadig. Die moordenaar aan het kruis, die kreeg ter elfde uren nog zijn zaligheid. Maar Heere, dat moet voor ons niet de weg zijn. Dat we daarop moeten vertrouwen. Dat als we in de avond van ons leven zijn gekomen, dat we nog denken, ach, ik heb netjes geleefd en het zal wel goed komen met mij. Maar dat we dan juist u zullen zoeken, opdat we u mogen vinden. Want u zegt het tot ons, die mij vindt, die vindt het leven. En die trekt een welgevallen van mij, de Heere. Maar Heere, geef ook dat we u zullen zoeken als we jong zijn. Als we net geboren zijn, Heere, dan moeten we als ouders het onze kinderen voorleven. Dan moeten we bidden voor onze kinderen. Maar als we jong zijn, de basisschool zitten, dan kunnen we het zelf zeggen. Maak om Jezus wil mij rein. Heer, als we ouder zijn geworden, als we wellicht net zijn gaan werken of andere dingen in ons leven hebben, dan kan u zo op de achtergrond geraken. Maar Heere, geef dan dat we ook dan u zullen zoeken. En we bidden u voor onze jongeren, Heere, die staan in de branding van het leven. Die keuzes moeten maken in hun leven om welke studie of welk werk. Maar Heere, wilt u met hen optrekken dat ze ook daders van uw woord mogen zijn. En dat ze het mogen ervaren hoe goed het is u te dienen. Want Heere, onze jongeren zijn de pijlers van uw kerk. En als zij afdwalen, Heere, dan gaat uw kerk verloren. Maar geef dan, Heere, dat we allen zullen bidden en smeken om eigen zielsbehoud en zielsbehoud van ons allemaal, van de gemeente die ons lief en dierbaar is, om zielsbehoud van de jongeren die afgeleden zijn van uw woord, die geen lust meer hebben om uw woord te onderzoeken, die geen lust meer hebben om u te dienen, omdat de bezigheden van dit leven hen in beslag hebben genomen. Heere, dat we dan maar veel voor hen zullen bidden en vragen, wilt u ze terugbrengen, Heere? Want u heeft aan één woord genoeg. En u zegt het tot ons, volg mij. Heere, heb dank dat we vanmorgen in uw huis mochten zijn. Breng ons ook vanmiddag weer bij elkaar. Dat u dominee Vlot gedenken als hij uw woord onder ons mag brengen. Heere, dat het ook voor hem een liefdedienst mag zijn die hem geen verdriet heeft gedaan. Ga hem voor met uw heiligt. Heere, geef ons een gezegende zondag. En een gezegende voorbereiding op de dag van morgen. Als we dan opnieuw in uw huis mogen bijeenkomen om stil te zijn, stil te staan bij die geboren koning die gekomen is in Bethlehems stal. Heere, schenk ons zo gezegende dagen. Wilt u ons gebed horen, uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen nog met elkaar op Psalm 139, vers 1, 13 en 14. Vers 1, niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En de 13e, zou ik hen niet haten in mijn hart, wie er snode haat uw goedheid tart. En vers 14, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. En wat daar verder volgt, benoemde u Psalm 139, vers 1, 13 en 14. eindigen we deze dienst met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.